Volgende week is het 77 jaar geleden dat een paar duizend Hilversummers werden weggevoerd om gedwongen te werken voor de Duitsers. Een nachtelijke razzia. Over de achtergronden, omstandigheden en de tewerkstelling zelf praten we met onze Hilversumse geschiedenis-expert Kees van Achelen. Kees, welkom in de uitzending.
Goedemorgen, hallo.
Goedemorgen. Ja, 77 jaar geleden volgende week. Vandaar dat we er even bij stilstaan op dit moment. Is eigenlijk bekend waarom die razzia precies op dat moment plaatsvond?
Ja, kijk, het ging voor de Duitsers in die periode slechter. Na de landing in Normandië trokken de geallieerden op naar richting Duitsland. En op een gegeven moment waren ze bang dat mannen die hier nog aanwezig waren, dat die zeg maar een soort verzet zouden kunnen plegen. En de tweede reden is dat in Duitsland zelf een tekort was aan mannen, of omdat ze militair waren, of omdat ze andere werkzaamheden deden. Maar in ieder geval, er was een tekort daar aan werkkrachten.
Ja, want als ik even snel reken, 77 jaar geleden, dan hebben we het over 1944, dat een beetje tegen het einde van de oorlog.
Ja, ja. En het was zo dat op 17 oktober was er een oproep geplaatst om mannen te laten komen via het arbeidsbureau. Maar er kwamen maar 140 mensen op af. En dat was teleurstellend in de ogen van de Duitsers. En toen hebben ze dus op 23 oktober een razzia uitgevoerd. En toen zijn inderdaad heel veel Hilversummers opgepakt. Meer dan 3700 mensen.
Maar ja, ze waren niet specifiek op zoek naar. Ze waren gewoon op zoek naar iedereen die eruit zag alsof die zou kunnen werken.
Ja, ja, en in de ogen van de Duitsers snap je dat natuurlijk wel. Kijk, ze gingen vooral in de arbeiderswijk zoeken. Dat is een relatief kleine ruimte, kleine omgeving. En veel kans op mannen die kunnen werken. Hè? Dus mannen die het gewend zijn, laat ik het zo zeggen.
Ja. En waar werden die naartoe gebracht? Want er zijn natuurlijk een hele hoop bekende namen van overstapplekken van kampen. Maar ik zag hier staan kamp Amersfoort. Dat deed niet echt een belletje rinkelen.
Nee, goed. Je moet zo'n grote groep mensen moet je onderbrengen. Ze waren eerst bij elkaar gedreven op het sportpark in Hilversum. En daar vandaan moesten ze lopend naar Amersfoort. En daar konden ze de eerste nacht overnachten in kamp Amersfoort. En het gekke is dat heel veel mensen die het hebben meegemaakt, die zeiden dat was nog onze beste overnachting. Qua mogelijkheden, qua voorzieningen, qua eten.
Want en daarna, wat gebeurde er daarna?
Daarna kwamen ze op twee plekken terecht. Of ze kwamen op de cavaleriekazerne aan de rand van toen Amersfoort. Of bij de Maria Stichting. Dat is een groot gebouw wat nog steeds bestaat. In het hartje van Amersfoort. En het is zo zelfs dat Hilversumse vrouwen, die wisten dus dat die mannen naar Amersfoort waren gebracht. Die gingen zelfs nog daar eten brengen. En sommige vrouwen hadden zelfs nog wat extra kleding meegegeven. Dus die hebben dat alsnog daar kunnen doen.
En wat vonden de Duitsers ervan? Die lieten dat toe?
Ja, maar dat ging met touwtjes vanuit een raam. Dus dan werd er zo'n pannetje omhoog gehesen en de Duitsers lieten dat oogluikend toe. Het waren geen ontsnappingspogingen, het was gewoon een kwestie van extra spullen brengen.
Ja, maar dat klinkt alsof de omstandigheden daar niet heel geweldig waren.
Nee, dat is ook zo. Kijk, als je zo'n grote groep mensen in één keer bij elkaar krijgt, dan zit je ook met toilet, met water, met voedsel. Dat zijn allemaal hele bijzondere organisatorische dingen waar de Duitsers toen ook mee te maken hadden.
Ja, en over wat voor soort arbeid hebben we het? Ik neem aan dat het lichamelijke arbeid was waar we het over hebben. Wat voor soort dingen moesten ze doen?
Bijvoorbeeld vanuit de cavaleriekazerne en Maria Stichting moesten ze werken in de buurt van Hamersveld. Dat is bij Leusden. En daar moesten ze loopgraven scheppen met meegebrachte schoppen. En buiten werken. En ze eigenlijk hadden ze het helemaal niet zo slecht. Want ook daar, bij Hamersveld, kwamen weer Hilversumse vrouwen spulletjes brengen. En dat werd allemaal toegestaan. Maar het veranderde op 30 oktober. Toen moesten ze plotseling naar het station. En daar werd een hele grote groep, meer dan 1100 mannen, die moesten naar Braamsje. Dat is bij Osnabrück. En dat was echt rampzalig. Want vanuit Braamsje moesten ze iedere keer naar een groeve om een omleidingsbaan voor de spoorlijn aan te leggen. En dat was heel zwaar werk en gevaarlijk werk.
En ook niet echt in de buurt. Dus die Hilversumse vrouwen die kwamen daar niet wat extra brandstof en spullen brengen.
Nee, dat was afgelopen.
Nee, u zei in het begin, de Duitsers waren op zoek naar vrijwilligers. Zo noemden ze dat dan. Zagen ze het ook als vrijwillig werken? Of zat er wel iets van een vergoeding of een salaris aan vast nog? Was het echt slavenarbeid?
Officieel zouden ze krijgen. Dagelijkse vergoeding bestaat uit goede kost, rookartikelen en 5 gulden per dag. Nou, van dat alles is niets terechtgekomen. Dus ze hebben geen vergoeding gekregen. En het dagelijkse goede kost bestond uit een soort aardappelsoep. Rampzalig eten. Ja.
Het was alleen een soort lokkertje.
Ja, er zijn ook heel veel mensen omgekomen door bijvoorbeeld door het zware werk, door ondervoeding. In totaal 80 doden.
Zo, dat is een hoop. Hoe lang heeft het geduurd? Hoe lang hebben ze in zo'n kamp gezeten?
Nou, zeg maar medio april 45, maart april 45. Toen trokken de geallieerden al richting Osnabrück. En toen werden ze bevrijd. En sommigen die zijn op eigen gelegenheid teruggegaan naar Hilversum. En maar er zijn ook mensen die hebben moeten wachten totdat ze ontluist waren, gecontroleerd op ziektes. En dat duurde dus nog wat langer voordat ze uiteindelijk thuis waren.
Ja. En zijn er ook nog mensen voor die tijd eigenlijk al ontsnapt, vraag ik me nu af. Want ik kan me voorstellen dat ze daar ook niet heel graag wilden blijven.
Ja, nee. Vanuit de trein van Amersfoort naar Osnabrück zijn inderdaad mensen ontsnapt. Maar het was gevaarlijk. Je had natuurlijk geen eten, geen goede kleding. En als man viel je natuurlijk extra gauw op.
Ja, en die Duitsers waren ook niet gek. Die dachten, die lui gaan terug naar Hilversum. We gaan ze zo weer ophalen. Of viel dat mee?
Ja, dat is ook wel gebeurd hoor. Dat mensen bijvoorbeeld met ziekteverlof naar Hilversum terug mochten. En dat ze dan hier ondergedoken zijn. Dat is ook gebeurd, ja.
Ja. Heftige tijd zeker, je zegt het, in maart werden ze bevrijd. Dat betekent dat ze toch een hele winter daar buiten keiharde arbeid hebben moeten lopen doen.
Precies, met vaak dunne jassen, slechte kleding, nauwelijks stevige schoenen. De schoenen waren vaak kapot en sommige mannen die kregen klompen. Maar die waren daar helemaal niet gewend om op te lopen. Dus kreeg je weer wondjes bij de voeten door die klompen. Dus het was geen mooie tijd.
Ja, ik begrijp dat er nog een gedenksteen is, hè, die hieraan herinnert.
Ja, bij het sportpark is een gedenksteen. En er wordt ieder jaar op 23 oktober wordt daar even een kleine dienst gehouden met de leg van bloemen. Ja,
ja, mooi. Ik zou zeggen, ga eens langs het sportpark en zoek het eens op. Want ik moet heel eerlijk zeggen, dit was voor mij een stukje geschiedenis dat gewoon vrij onbekend is. En überhaupt het bestaan van kamp Amersfoort. Het is een beetje vergeten geschiedenis.
Ja, en wat helemaal zo bijzonder is, mijn eigen opa en mijn oudste oom hebben allebei in Bruimsje gezeten. En die hebben totaal nooit hierover gepraat. Want in de ogen van de mensen hebben zij gewerkt voor de Duitsers. En dat was dan, zeg maar, na de oorlog was dat niet best.
Zo.
Terwijl ze eigenlijk gewoon bij een razzia opgepakt waren.
Ja.
Ze moesten gewoon wel werken. En een ander aspect is dat er dus nauwelijks over gepraat werd. Ja. Dus pas in 1997 kwam ik erachter dat mijn opa en mijn oudste oom daar gezeten hadden. Dat wist ik niet eens.
Nou, bij deze hebben we erover gesproken. Het is wat bekender geworden en volgende week dus die herdenking. Laten we er eventjes bij stilstaan met z'n allen.
Okay.
Kees van Achelen, dank je wel voor weer een goed lesje Hilversumse geschiedenis.